Het thema voor deze morgen luidt: als de stenen zouden spreken. Durven wij vandaag de dag nog onze monden te openen om te getuigen van de liefde van Jezus voor ons, maar voor ieder ander mens op deze planeet? We zien zoveel zaken die niet goed zijn. We zien onrecht, we zien onheil, we zien rampspoed. En wij als studenten van het woord van God weten wat de Bijbel zegt over de dingen die daar staan te gebeuren tot aan de wederkomst van Christus. Maar wat is het nou wat ons weerhoudt om onze monden open te doen, juist op de momenten waar het toe doet? Er is een gezegde in de Nederlandse taal die luidt: waar je hart vol van is, daar loopt de mond van over. Is ons hart wel vol van datgene wat Christus voor u en mij persoonlijk heeft gedaan daarop die bewuste dag op Golgotha? En nog veel verder. Denk maar eens aan de specifieke opdracht die adventgelovigen mee hebben gekregen, juist om te verkondigen datgene wat er staat te gebeuren in de komende tijd. We kennen allemaal de drie engelenboodschap uit Openbaring 14, van 6 tot 12. We weten allemaal dat we behoren tot een volk wat tot het overblijfsel wordt gerekend. En dat het overblijfsel het karaktereigenschap heeft, is dat ze Jezus overal volgen waar hij gaat. En van dat overblijfsel wordt genoemd dat ze binnenkort met een luide roep de wereld rondgaan en de mensen voor de laatste keer gaan vertellen: ga weg, ga weg, ga weg uit Babylon. Wat weerhoudt ons toch om te kunnen spreken? Of het nou gaat om een boodschap van hoop, een boodschap van bemoediging, een boodschap van een waarschuwing of vermaning. Waarom lijkt het wel, en met name in West-Europese Amerika, wat weerhoudt ons om toch te spreken over de hoop, dat verlangen wat in ons leeft? Zojuist lazen we uit het verhaal dat Jezus op weg was naar Jeruzalem, vlak voor het moment dat hij werd gekruisigd. En toen hij daar bij de helling van de Olijfberg was gekomen en een menigte om hem heen stond en ze waren de Heere aan het loven en te prijzen van de machtige daden die Jezus had gedaan. Want Jezus had 3 jaar daarvoor stad en land, synagoge en dorp, vissers en boeren afgegaan en bracht hun het boodschap van het Koninkrijk Gods. En mensen waren onder de indruk van de woorden die Jezus sprak. Jezus nam de juk weg die de Sadduceeërs en de Farizeeën op het volk hadden gelegd. Jezus bracht een bevrijdende boodschap. En dat niet alleen. Hij genas zieken. Hij vermenigde voedsel. Bracht bemoediging. En rees als doden uit het graf. Daar komt Jezus aan. Degene wiens hoop en verlangen op je is gericht. En wat doe je dan als mensen daar aan de kant van de weg staan, Jezus zien komen op een ezel? Hosanna in de hoogte. Wat is het wat die mensen maakte dat zij gingen juichen en blij zijn? Omdat zij wisten wat Jezus, sommigen dan althans, voor hen had gedaan. En een aantal anderen wat Jezus voor hen zou kunnen doen. Maar niet iedereen was zo blij en gelukkig en vol blijdschap toen Jezus daar voorbij ging. De leiders de, als het ware, de generale conferentie van die tijd, stonden langs de kant van de weg. En die wilden dat Jezus deze volgelingen ging bestraffen. Vers 39 van Lucas 19. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem: Meester, Rabbi, bestraf je discipelen. Deze mensen zijn te enthousiast, te duidelijk, te uitgesproken over datgene waar ze hun verlangen in hebben gesteld. Hou ze kalm en rustig. En dan zegt Jezus in vers 40 iets opmerkelijk. Jezus zei, hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze, de volgelingen van Jezus, zouden zwijgen. Heb je wel eens een neiging dat mensen naar je toe komen en zeggen: doe maar rustig over je geloof. Hou het maar in de binnenkamers van je huizen. Ga niet stand en lamp op. Ga het niet zeggen op je werk. Ga het niet zeggen in het winkelcentrum. Zeg het niet op feest en partijen waar jij je hoop en verlangen in hebt gesteld. Hou het voor jezelf. Hou je mond dicht. Hou je gedijst. Hou je rustig. Petrus beschrijft in een van zijn brieven dat er mensen zullen komen die ons geloof belachelijk zullen maken. Paulus schrijft er ook over. Dat mensen liever kijken, luisteren naar woorden die hun eigen verlangens strelen. Houden wij dan onze mond dicht? Wat doen wij? Toch zegt Jezus dat wij moeten spreken, want anders zouden de stenen wat zeggen. Er zijn mensen die luisterden naar de woorden van Paulus aan de brief van de Romeinen. Hoe kan de boodschap worden verspreid? Hoe kunnen mensen horen van de hoop die in ons leeft? Dat kan alleen maar als je je gezonde weet. In Romeinen 10 vers 13 staat het volgende. Want iedereen die de naam des Heren hoort en aanneemt zal behouden worden. En hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze niet in Jezus geloven als ze niet van hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze horen als niet iemand de boodschap brengt? En hoe kunnen ze de boodschap brengen als ze niet worden gezonden? Wij hebben een opdracht, een boodschap, een missie, een taak. En die boodschap luidt niet: blijf in de binnenkamer zitten, in je woonkamer zitten, in je slaapkamer zitten en hou die boodschap voor jezelf en preek tegen de vier muren van je slaapkamer of je woonkamer in. Jezus zei: breng de boodschap in Jeruzalem, dan Samaria en dan over geheel de wereld. Hoe kunnen mensen horen van de liefdevolle hoop die Christus biedt als er niet mensen zijn die erop uitgaan? Stel je nou eens voor dat als wij de boodschap niet zouden brengen, dan Jezus als het ware de stenen laat prediken. En ik wil met u in deze overdenking stilstaan bij wat de stenen zouden zeggen als wij niet zouden prediken. Als wij er niet op uit zouden gaan. Als wij niet de missie die wij als geloofsgemeenschap hebben verkondigen in de wereld op dit urgente uur in deze aardse geschiedenis. Stel je voor dat levensloze objecten datgene zou doen wat wij eigenlijk moeten doen. Het eerste wat de stenen zouden zeggen is dat ze zich niet zouden schamen voor de boodschap die ze hebben. Jezus is heel erg duidelijk over zijn woord. Als je je schaamt voor mijn woorden, zo zegt Jezus in Lucas 9, dan zal de Zoon ook voor die mensen schamen als hij komt op de wolken des hemels met alle engelen. Paulus wilde geen steen zijn. En zeker niet naar zijn bekering. Paulus zei in Lucas 1, vers 16, 1 Romeinen vers 16, de welbekende woorden, want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van Christus tot behoud van ieder. Schamen wij voor ons, voor de boodschap die we hebben? Is de Sabbat zo vreemd dat we er niet over willen praten? Is het zo eng om tegen buren te vertellen dat je bepaalde voedselproducten niet tot je neemt? Zijn we zo bang dat we bang zijn dat de woorden uit Openbaring 13, het laatste gedeelte, uit zullen komen dat we niet meer kunnen kopen of verkopen? Kijk, de discipelen spraken tegen de leiders van het volk en ze gaven een getuigenis. In Handelingen 1, in Handelingen 4, lezen we hoe Petrus en Johannes spraken tegen de leiders van het volk, toen ze zeiden van, zeg maar niks, hou het stil, praat niet over Jezus, hou het voor jezelf, hou het maar in je slaapkamers. In Handelingen 4, vanaf vers 17, zeiden Petrus en Johannes het volgende. Maar laten wij, omdat het niet nog verder onder het volk bekend raakt, hun met de grootste dreiging gebieden dat zij toch geen enkel mens meer in hun naam mogen spreken. En nadat ze hun geroepen hadden, gaven ze een bevel helemaal niet meer te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. En wat deden Petrus en Johannes? Wat zeiden ze? Oordeel zelf of het juist is Gods ogen meer naar u te luisteren dan naar God. Want, zo zeiden ze, wij kunnen het niet nalaten te spreken over wat wij gezien of gehoord hebben. Stenen schuiven de boodschap niet onder stoelen of banken. Stenen spreken namelijk Gods lof. Want dat was hetgene wat er gebeurde daar op de weg naar Jeruzalem. Toen de discipelen en de volgelingen van Jezus aan de kant van de weg stonden, blij om Jezus te zien. Hoe dankbaar zijn wij voor datgene wat Christus in ons leven heeft laten zien. Misschien bent u door een moeilijke episode gegaan in uw leven. Misschien heeft u een moeilijke tijd meegemaakt in uw gezin. Problemen in de familie, op het werk of waar dan ook. Zijn wij dankbaarder als wij hebben gebeden tot de Heer en gezegd, Heer, help me uit deze benarde situatie. En dat we dan de Heer vergeten? Als Hij ons heeft geholpen door die moeilijke tijden heen? Stenen zouden spreken van Gods lof. Denk maar eens aan die 10 melaatsen die bij Jezus kwamen. Die genezen wilden worden van een verschrikkelijke ziekte. En Jezus verhoorde hun hulpgeroep. Luisterde naar de wens die ze hadden. En alle 10 werden genezen. Maar eentje, slechts één, had door wat er eindelijk gebeurde. Hij was genezen door Jezus en aan Jezus komt de eer toe en hij sprak vol lof en dankbaarheid uit van Heer, u heeft mij genezen. U heeft mij gered van een ziekte die me moet afstoten van de rest van de maatschappij. Dankbaar voor wat Jezus had gedaan. En dan zegt Jezus, waar waren de anderen? Waar waren de andere 9? Maar ik ben blij dat jij hebt gereageerd. Dankbaar dat jij hebt geluisterd en weet wie een verandering heeft toegebracht in jouw leven. Jouw geloof heeft je behouden. Hoe is het met ons? Zijn wij dankbaar, echt dankbaar dat als wij bidden tot de Heer voor zaken waar wij mee te kampen hebben, En dat de Heer ons heeft geholpen uit die tijd heen. Dat we kunnen zeggen, Heer, het was niet door mijn vernuft. Het was niet door de omgeving door me heen. Het was door uw werk dat ik weer kan zijn dat op de plek waar u mij wilt hebben. Zijn wij echt dankbaar voor datgene wat de Heer voor ons heeft gedaan? Als wij onze monden zouden houden, zouden de stenen spreken. Iets anders wat stenen nodig hebben, want we weten een kerkgebouw als deze is goed gebouwd. Waarom is het goed gebouwd? Omdat het staat op een goed fundament. Stenen houden ervan om te staan op vaste grond. Nou weer, de toren van Pisa bijvoorbeeld, die zo scheef hangt. Het fundament is een beetje scheef gaan hangen als het ware. Men moet van alles doen om die toren maar stabiel te houden, omdat het fundament het laat afweten. Maar hoe staat het in ons geloofsleven? Hoe is het met het fundament waarop wij ons geloofsleven hebben opgebouwd? Paulus in de brief aan de gemeente in Efeze schrijft dat er allerlei winden van leer rondgaan en dat je moet weten waarop je je geloof laat rusten. Er zijn mensen die een fundament bouwen op een beetje van de Bijbel en heel veel leugen. Er zijn ook mensen die een fundament laten bouwen op heel veel van de Bijbel en een beetje leugen. Hoe je het bent of keer, als je geloof bouwt op iets anders dan het woord van God alleen, dan creëer je geen vaste grond. Denk maar eens aan het verhaal wat Jezus vertelde over de man die zijn huis bouwde op de rots. Als je huis bouwt op de rots, bouw je op een vast fundament. En als er stormen komen in je leven, als er stormen komen van mensen die je geloof belachelijk maken, dan wordt je huis aangetast. Lijkt het of het gaat wankelen, maar hij blijft staan. Er zijn ook dwazen die stenen gebruiken, maar niet stenen gebruiken op vaste grond. En we weten allemaal wat er gebeurt met een huis die niet wordt gebouwd op vaste grond. Bij de eerste of de beste tegenwind, bij de eerste of beste gevaar, dreigt je leven, je geloofsleven zelfs, in te storten. Ik ken een verhaal van een man uit de gemeente waar ik regelmatig kwam. En die man leek een rotsvast geloof te hebben. God, die kon de ene boek van zuster wijd openslaan en kon alle teksten zo quoteren uit zijn hoofd. Stond onder de indruk van wat deze man allemaal kon zeggen. We hadden laatst een bijbelstudie bij ons thuis. En ik moet het heel voorzichtig zeggen. Die man ging een aantal vragen stellen tijdens de bijbelstudie. En hij zei tegen de bijbelstudie van, goh, weet je wel zeker of Jezus een zondeloos leven heeft geleefd? En dan val je bijna, althans ik viel, bijna van mijn stoel af. En dan heb je iemand waarvan je denkt dat hij de Bijbel van voor naar achter kent, alle teksten van Ellen G. White van voor naar achter kent en de hoofdstuknummers en de paginanummers uit zijn hoofd kan opnoemen. En over zoiets fundamenteels twijfelt hij. Als er stormen komen in zijn leven, dan wankelt hij. Hoe is het gesteld met ons Bijbels fundament? Als stenen gebouwd willen worden op een rots, hoeveel des te meer willen wij niet gebouwd worden en gestoeld zijn op een waar en rechtmatig fundament? Iets anders wat stenen willen. Stenen willen gegraveerd worden met een prachtige beschrijving. Weet je wel, nou weer graveren dat je een bepaalde pen pakt in steen en zo zegt van nou weer deze steen, dat is hier op bepaalde viaducten. Deze viaduct is aangelegd in 1900. En dat iedereen kan zien waar die brug en wie die brug heeft gebouwd. God schreef de 10 geboden op steen. En een steen liet zich gewillig graveren. De steen ging niet protesteren en zegt, Heer, de woorden die u schrijft op de steen, die wil ik niet aanvaarden. Hou weg die woorden. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Stenen lieten zich gewillig graveren. En de woorden van de Heer waren onveranderbaar. De woorden van de 10 geboden zijn helder. En ze lieten de woorden gewillig aannemen. Zelfs al waren de mensen ongehoorzaam. En bouwden ze nadat Mozes van de berg af waren gekomen. Na de eerste keer gelijk al een gouden kalf. En dat Mozes die 2 stenen tafelen zo te pletten neergooide. Toch liet God weer opnieuw stenen gebruiken. En die stenen lieten weer opwillig, gewillig de wetten schrijven. Op de steen. Hoe is het gesteld met ons? De Heer wil zelf nog iets meer doen dan alleen maar de wetten schrijven op steen. Hij wil de wet schrijven in onze hart. Jeremia 31 vers 33. De Heer zal zijn wet in onze binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. En hij zegt, ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Hoe graag willen wij die 10 woorden, die 10 geboden, die zaken die het fundament zijn van het Koninkrijk van God, schrijven in onze harten. En nog belangrijker, hoeveel des te meer willen wij die woorden plaatsgeven in onze levens, met onze handelwijze. Men zegt dat orthodoxie, dat is de juiste leer, is heel erg belangrijk. Het is belangrijk, waarom? Omdat met de juiste leer je de juiste handeling kan doen. Maar wat is nog belangrijker, naast het houden van de juiste leer, is ook het doen van de juiste handelingen. Stenen kunnen uit zichzelf niet handelen, wij wel. De Heer laat ons zijn wet in onze binnenste schrijven. Laat ons dan ook handelen. Naar datgene wat in ons hartje is geplant. Weet u wat stenen nog meer willen? Stenen zouden niet een onrechtmatig oordeel willen vellen. U kent allemaal het verhaal van Jezus met die vrouw die werd beschuldigd. En dat er allemaal mensen rondom die vrouw stonden met een punt op het pomp om haar te stenigen. Wij kunnen dat lezen in Johannes 8. Die vrouw die dreigde gestenigd te worden. En Jezus kwam. En die schreef in het zand. Al datgene wat die mensen ja, in hun leven hadden gedaan. En dan zegt Jezus. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Stenen willen niet een onrechtmatig oordeel vellen. Wij willen ook, zouden ook niet een oordeel moeten vellen naar andere mensen toe. Door mensen zeggen van, jij bent fout en jij bent fout en jij bent fout. Maar dat we bidden voor de mensen die fouten hebben begaan. Dat we mensen helpen die in de problemen zijn geraakt. Er zijn zelfs geloofsgemeenschappen die geloven dat zij als organisatie het recht hebben om te oordelen wie er wel of niet in de hemel komt. Een van de mensen uit de reformatie, John Wycliffe, die predikte de ware boodschap uit de Bijbel aan het volk. In hun eigen taal, in het Engels. Maar ja, dat mocht niet, want de kerk van die tijd zegt alleen maar alles wat in het Latijn is geschreven, dat mag je vertellen. Niet zelf vertaalde woorden in een taal die de mensen begrijpen. Maar John Wycliffe liet niet de stenen spreken, sprak zelf. En toen John Wycliffe stierf, deed de toenmalige kerk er alles aan. Er alles aan om hem toch spreekwoordelijk in de hel te krijgen. En hij werd opgegraven na enkele jaren. En zijn botten werden verbrand. En hij werd geëxcommuniceerd uit de kerk. Alleen maar om hem als het ware uit de hemel te krijgen en in de hel. Stenen willen zich niet laten gebruiken voor het vellen van een onrechtmatig oordeel. Stenen laten het oordeel over aan Jezus. En wat stenen nog meer doen, is dat ze willen laten gerust willen worden op een hoeksteen. Alle tijden. 1 Petrus 2 vanaf vers 1. Stenen willen leunen op iets wat hun overeind houdt. Als men gebouwen bouwt tegenwoordig, vandaag de dag, men bouwt niet meer gebouwen alleen maar van bakstenen gebruiken, kun je ook met betonnen platen en dergelijke om huizen als het ware op te bouwen. Maar vroeger werden stenen werden rust op de hoeksteen. Want als je dan die stenen zo legt, dan blijft het huis overeind. Een goed fundament is belangrijk, maar ook de hoeksteen. En daarom zegt Petrus het advies aan ons als gelovigen. In 1 Petrus 2 vanaf vers 1, leg dan alle slechtheid af, alle bedrog, alle huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang als vuur, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het woord, zodat je mag opgroeien. Als je tenminste hebt geproefd en hebt ontdekt dat de Heer een goede tier is. Nou, als je weet wat het fundament is, dan wil je daar ook op bouwen. En kom naar hem, naar een levende steen, zo schrijft Petrus in vers 4. Die door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar. Hoe is het vandaag gesteld met ons verlangen? Om te steunen op de levende steen. Ondanks datgene wat andere mensen tegen ons zeggen, ondanks kwaadsprekerijen, noem maar op wat mensen tegen gelovigen zeggen. Hoeveel is er verlangen op te steunen, te leunen tegen Christus? Want Petrus gaat verder. Niet alleen hebben gelovigen het verlangen om te leunen op de hoeksteen, de levende steen, Jezus Christus. Petrus zei dat ongelovigen, dat zijn dus de mensen die niet willen leunen op de hoeksteen, die niet willen bouwen op het fundament, zullen struikelen over die levende steen. Ga verder vanaf 1 Petrus 2 vanaf vers 6. En daarom staat er in de schrift, zie ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is, en wie gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is hij kostbaar. Maar voor de ongehoorzame geldt, de steen die de bouwers verworpen hebben, is een hoeksteen geworden. En een steen des aanstoks en een struikelblok. Voor hen namelijk, die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn waar zij ook bestemd zijn. Waarom struikelen mensen toch over het ware woord van Christus? Omdat ze de liefde voor het woord verworpen hadden. Kijk maar wat er gebeurde toen die wet werd geschreven op die stenen tafelen. Wat was een aantal reacties van de mensen? Waarom blijft Mozes zo lang weg? Waarom stelt het zo lang uit? Weet je wat, we maken zelf naar een kalf. En we gaan die aanbidden. Waarom moet ik wachten op een fundament? Men gebruikt trouwens veel tijd meer om een fundament aan te leggen van een huis. Daar gaat veel tijd in zitten. Want een fundament is noodzakelijk om het huis goed te kunnen bouwen. Nee, het moet snel, snel, snel. Dus je bouwt je huis maar op zand. En we weten allemaal wat gaat gebeuren als het huis instort. Er zijn mensen die niet willen leunen op Christus, maar willen leunen op eigen ideeën en gewoonten. En als er stormen en strijd komen, dan val je om. Mensen kiezen voor snel en niet voor kostbaar. Mensen kiezen voor eigen ideeën en niet voor vaste grond. Ongelovigen struikelen over de hoeksteen. omdat ze niet het verlangen hebben om daaraan tegenaan te leunen. Daarom, zegt Petrus, dat degene die dat wel willen doen, behoort tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige volk, een volk dat God zich toe heeft geroepen, eens niet tot hem behoorde, maar nu wel. Willen wij levende stenen zijn die rusten op vaste grond. Stenen willen het beeld omverwerpen. U kent allemaal het verhaal van koning Nebukadnezar die een hele onrustige nacht had beleefd. Kon niet goed de slaap meer vatten. Had iets gedroomd, maar kon niet meer nadenken wat hij nou precies had gedroomd. Allemaal wijs bij elkaar haalde en zeggen van, leg me mijn droom uit. Ja, nou weer, als je me de droom vertelt, dan kan ik hem uitleggen. Nou, Nebukadnezar die trapte daar niet in. Die wilde uitleg van zijn droom. En uiteindelijk was er Daniel. Daniel bad aan God. Kreeg de droom en de uitlegging van de droom. De droom van een groot beeld. In afmatende mate van de kwaliteit van het gesteen. Goud, brons enzovoort. En aan het eind van die droom komt er een steen. Niet door mensenhanden uitgehouwd. En die steen die komt naar dat beeld en het beeld wordt totaal verpulverd. Het beeld uiteindelijk werd een grote berg en vulde heel de aarde. Wat zei Daniel tegen Nebukadnezar over die bewuste steen die al die opvolgende koninkrijken, want dat waren de verschillende elementen van het beeld, zou neerhalen. Daniel 2 vanaf vers 44. In de dagen van die koningen zal God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verblijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. Willen wij behoren tot die levende steen die door God apart is gezet en verbijzonderd, die uiteindelijk mag behoren tot een eeuwig koninkrijk. Want er zal niet eentje komen erna. Een koninkrijk die rust op Jezus Christus. Want die stenen die willen gebruikt worden voor het bouwen van een beter koninkrijk. Weet u, in Johannes 14 spreekt Jezus tegen de discipelen dat binnenkort de tijd komt dat hij moest opgaan naar de Vader. En later sprak hij over de komst van de Heilige Geest. Maar Jezus zou gaan naar de Vader en wat zou Jezus doen als hij naar de Vader was opgegaan? Hij ging een huis bouwen met vele kamers, vele woningen. Zodat degene die bij Jezus toe behoren, daar naartoe mogen gaan. Stenen willen gebruikt worden ter opbouw van Gods koninkrijk. Dat zou de stenen uitroepen. Laat mij gebruikt worden ter opbouw van het koninkrijk van God. Daarom moeten we erop uitgaan, getuigen, prediken, vertellen, delen, volhouden, volharden, omdat wij gebruikt mogen worden en andere mensen mogen vertellen, deze wereld is niet jouw thuis. This world is not my home, I'm just passing through. Stenen willen hier niet hun einddoel bereiken. Immers, we lezen uit de Bijbel dat wanneer Jezus terugkomt en de heilige meeneemt, geen steen op de ander zal blijven staan. Weet u? Het nieuwe Jeruzalem bestaat niet zozeer uit alleen uit echte stenen. In de Openbaring 21 lezen wij wat die stenen voor uitdrukking hadden. In de Openbaring 21 vanaf vers 11. De nieuwe Jeruzalem had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als zeer kostbaar edelsteen. Prachtig, is het niet? Als een kristalheldere steen, jaspis. En ze had grote en hoge muren met 12 poorten. En bij die poorten stonden 12 engelen. Een prachtige stad van heldere, goede, mooie stenen. Mooier en blinkender dan alles wat we hier op aarde tegenkomen. Maar draait het nieuwe Jeruzalem alleen maar over levensloze stenen? Nee. Het nieuwe Jeruzalem draait om levende stenen die hun geloof hebben gebouwd en hebben laten rusten op de hoeksteen. Het zullen geen levensloze stenen zijn die het nieuwe Jeruzalem zullen binnenwandelen. Het zijn levende mensen. Daarom is de oproep aan ons om een levende steen te zijn. Dat stond ook weer in Petrus. Kom naar Jezus toe, naar de levende steen. Er zijn diverse mensen op deze aarde die de levende steen hebben verworpen. Die zeggen, ik wil niets met Jezus te maken hebben. Ik hoef het woord niet, ik hoef het waard niet. Maar wat wij moeten doen, is vertrouwen op Christus alleen. Daarom is de oproep aan ons deze ochtend om niet zo te leven dat de Heere bij wijze van spreken dode levenloze stenen moeten gebruiken om te verkondigen de lof van God. Om te verkondigen dat ze door de wet willen gegraveerd willen worden. Om te zeggen dat ze dankbaar zijn. Om te zeggen dat ze hun geloof hebben laten rusten op de hoeksteen. Petrus zegt tegen ons en tegen u en mij vandaag: word levende stenen. Tezamen met geloofsgenoten bouw een geestelijk huis op. Word een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus alleen. Beste aanwezigen, vandaag is de dag om niet de boodschap voor jezelf te houden. Als u bent in uw slaapkamer van uw huis of in uw woonkamer en u luistert en u houdt ervan om te luisteren naar fantastische gospelmuziek en u houdt ervan om in uw eigen huiskamer of slaapkamer de Bijbel open te slaan en te duiken in de wonderen van de Heer, weet dat elke kamer van vier muren tenminste één deur heeft. U kan en u mag naar buiten. Waarom? Er zijn andere mensen die ook levende stenen kunnen worden. Want alleen levende stenen kunnen wandelen in het nieuwe Jeruzalem. Al zijn het de leiders van de kerk, al zijn het je buren, je familie, of wie dan ook die zegt, hou je mond dicht. Vertel niet van de levende hoop die in je leeft. Als Jezus zou zeggen, als zij het woord niet verkondigen, laat ik stenen spreken. Broeders en zusters, laat het niet zo ver komen dat levensloze objecten als stenen zouden prediken het woord wat wij moeten brengen. Als je weet wat Jezus voor u en mij heeft betekend, dan schuif je dat niet onder stoelen of banken. Dan hou je dat niet in de slaapkamers. maar dan ga je de wijde wereld in en vertellen datgene wat de stenen zouden spreken. Want dan leef je, dan handel je en dan volg je de levende steen van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen.